De avond van Radio 5. De NTR en de Moslimomroep. Dichtbij Nederland. Presentatie Naida Aurangzeb.
Ja, en tot middernacht is dit Dichtbij Nederland met een speciale zomernachtenuitzending. De hele zomer gaan we iedere dinsdag en donderdag een uur lang mee op reis in de wereld van mijn gasten. Speciaal voor dit uurtje nemen zij zelf muziek mee. Vanavond een gesprek met de man die een uitgeverij begon terwijl de uitgeverijen om hem heen de deuren sloten. Hij vond een niche, uitgever en hoofdredacteur van Zemzem, Jurgen Maas. Ja, goedenavond, Jurgen de Maas. Wij zeggen gewoon Jurgen en Naida.
Dat vind ik prima, Naida.
Lijkt me handig, hè?
Hi.
Jurgen, een uitgeverij starten die ook jouw naam draagt, namelijk uitgeverij Jurgen de Maas, terwijl eigenlijk die hele uitgeverswereld om ons heen instort.
Nou ja, instort is een beetje een zwaar woord, zou ik zeggen. Kijk, grote uitgeverijen hebben het moeilijk, maar er zijn er dit jaar weer meer bijgekomen dan er verdwenen zijn. Dus er zijn meer mensen zoals ik die denken dat je toch de lezer dat boek nog bij de lezer kunt krijgen. Kijk, er wordt natuurlijk ontzettend veel uitgegeven en veel uitgeverijen hebben misschien ook wel op grote voet geleefd en zijn aan het inkrimpen. Maar als je kijkt hoeveel er nog wordt uitgegeven, mag Nederland daar wel heel blij mee zijn, denk ik. Mensen gaan alleen niet meer naar die stenen boekhandel.
Mm-hmm.
En daar moet je over nadenken hoe je ze daar terug kunt krijgen.
En hoe krijg jij ons weer terug in die stenen boekhandel?
Door bijvoorbeeld te zeggen dat bij de stenen boekhandel mensen werken die jou kunnen attenderen op een interessant werk. Dat als jij zegt, ik lees graag een werk van Adriaan van Dis, dat hij of zij zal zeggen, maar ken je deze nieuwe auteur? Die is geïnspireerd door Adriaan van Dis. Kijk, je kunt je boek ook bij bol.com bestellen. Maar dan krijg je die reactie niet. Dat is het grote voordeel van een stenen boekhandel. Een stenen boekhandel kun je ook in- en uitlopen. Je kunt het eens even gaan lezen en denken, nee, ik doe het niet. En als je bedenkt, dan ga je 3 dagen later terug. Even lezen op bol.com. Dat kan natuurlijk bij sommige boeken ook. Hè. Je hebt boeken op internet die in te lezen zijn. Ook op websites van uitgeverijen. Maar bij een stenen boekhandel is dat natuurlijk veel handiger.
Dan kun je erin bladeren en het vasthouden.
Ja, en voelen en ruiken, zoals je bij een boek zou moeten doen.
En je glimlacht erbij, de romantiek van het boek.
De liefde voor literatuur. Ja, ik heb eigenlijk 3 liefdes, zou je kunnen zeggen. Mijn vriendin en mijn dochter, dat noem ik er dan 1. De 2e is de journalistiek en de 3e is de literatuur. Ik heb zelf 15 jaar in de journalistiek gewerkt, bij de Icon als presentator onder andere. Onder andere van een programma met hetzelfde format als wat wij vanavond gaan doen. Van neem ook je favoriete muziek mee en je favoriete literatuur. Uitgeverijen hebben het lastig, publieke omroep. Zeker de kleintjes, waarbij ik werkte bij de Icon, hebben het helemaal lastig. Kijk, die houden zelfs op te bestaan. Hè? 1 januari 2016, dan gaat het om de Icon, dan gaat het om de Joodse omroep. Dan gaat het om de boeddhistische omroep, gaat het om de moslimomroep. En dan vergeet ik er nog 3, denk ik. En ik werkte daar dus 15 jaar en ik dacht, ik ben nu 45. Ik heb een dochter van 2,5. Wat ga ik de komende 15 jaar doen? En zoals ik zei, een andere liefde van mij is de literatuur. En een vriend van mij heeft al 20 jaar een uitgever. En die zei, waarom begin je niet een uitgeverij? En natuurlijk heb ik zelf ook gezegd, dat zijn natuurlijk moeilijke tijden. Maar goed, ik heb een goede adviseur. Ik heb goede mensen om me heen. Veel mensen komen met ideeën voor een interessant boek. En ik denk dat die ruimte er wel is. Ja. Alleen niet denken in grote oplages, is 1. 2, boeken wel mooi verzorgd uitgeven. En 3, ook zelf die lezer heel erg op gaan zoeken. Dus wat ik probeer, en dat is lastig als eenmanszaak met een vriendin en kind, maar is op zoveel mogelijk festivals te staan. Manifestaties.
Naar die lezer toe.
Naar de lezer toe. Je kunt de schrijver thuis uitnodigen als je wilt met z'n 10. En dan komt hij thuis voorlezen. Dat soort dingen probeer ik te doen. En ik denk dat het dan zeker wel gaat lukken.
En het vinden van een niche. Want die heb je.
En het vinden van een niche.
Nou,
dat
is jouw niche.
Ja, voor een deel. Kijk, mijn niche is, ik formuleer het altijd als boeken over en uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de multiculturele samenleving. Dat laatste is een heel breed begrip. Ja. Voor velen een versleten begrip, voor mij niet. Maar dat betekent dat ik heel veel kanten op kan. Ik neem een simpel voorbeeld. Kijk, tot nu toe heb ik 4 boeken uitgegeven. Er komen er weer 4 aan. 2 boeken waren van schrijvers met een Marokkaanse achtergrond. Dat valt binnen de multiculturele samenleving. Maar als ik over 5 jaar denk of over 3 jaar, ik wil een boek gaan maken over de positie van de Pakistanen in Nederland of de positie van de Polen in Nederland, dan kan dat ook.
Ja.
Ik ben nu aan het nadenken om een bloemlezing te maken over Indische en Indonesische schrijvers. Ben ik door benaderd. Dat past daar ook in.
Aan de ene kant is het ook wel weer heel groot.
Ja, het is heel breed tegelijk. Je kunt er heel veel onder scharen. Maar goed, dat vond ik zelf ook wel nodig, omdat ik denk dat ik ook manuscripten in handen zou krijgen waarvan ik denk, die moet ik toch uitgeven. Kijk, ik maak ook al 15 jaar een tijdschrift, of 20 jaar een tijdschrift over het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Dat betekent dat ik ook behoorlijk wat lezers ken, potentiële lezers ken, waar ik me dus op richt. Het is natuurlijk ook zo, er wordt natuurlijk ook nog steeds veel geschreven door andere schrijvers met een Marokkaanse achtergrond bij andere grote uitgeverijen. Er verschijnen veel vertalingen van literatuur uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
Wat maakt jou dan anders?
De kleinschaligheid en het direct de lezer opzoeken. Ook dat er nog steeds heel veel onontdekt werk is en zou komen wat de moeite waard is om uit te geven, maar waarvan grote uitgeverijen zeggen, wij gaan dat risico niet nemen.
Ja.
En dat risico durf ik wel te nemen doordat ik met een veel lagere kostenplaatje werk. Ik werk vanuit huis bijvoorbeeld, kantoor aan huis, geen pand op de gracht. Ik werk met goede vormgevers, maar niet de duurste van Nederland. Ik werk veel met de auteur samen. Ik overleg dus met de auteur ook over het omslag, over lettertype, over hoe we de media gaan benaderen, over hoe we een feest gaan organiseren ter gelegenheid van het verschijnen van het boek. En zo denk ik dat je toch die lezer kunt bereiken. Het laatste boek bijvoorbeeld is Gebed zonder eind, de verhalenbundel van Aziz Aynan. Zelf al 3 boeken geschreven, waaronder Ik Dries, wat een hele tijd een feuilleton is geweest op de achterpagina van NRC Handelsblad. En wij dachten, hoe gaan we dit boek nou ook zo breed mogelijk onder de aandacht krijgen? Dus toen hebben we bedacht, en eigenlijk heeft Aziz Aynan dat bedacht, we gaan een signeersessie doen bij 4 boekhandels. We roepen de mensen op om daar naartoe te komen. Daar koop je het boek en dan geven we een feest. Dat was afgelopen maandag. En daar was jij ook trouwens. En je komt alleen binnen als je het boek bij je hebt.
Ja, dat vond ik een goed idee van je.
En de helft had ongeveer het boek bij zich en de andere helft niet. Er waren iets van 100 mensen.
En je was heel
mensen.
Streng, want mijn lieve redacteur Mustafa, die daar was vanwege zijn werk, moest toch van jou een boek komen, anders kwam hij niet binnen.
Als hij had gezegd heel nadrukkelijk van dat hij een journalist was, dan had hij eigenlijk een exemplaar gekregen. Dat is trouwens waar. Maar volgens mij had hij het exemplaar al, want Aas is ook al bij jou geweest in het programma.
Ik had het exemplaar al.
Dus jij had het exemplaar. Ja, nee, je moet soms streng zijn. Ik ben ook die avond, er was een echtpaar van, ik denk zeker rond de 80... die het ook niet wisten, terwijl het overal was aangekondigd dat iedereen een exemplaar moest hebben of moest aanschaffen. En toen heb ik ook wel over mijn hart gestreden.
Oh, zo ben je dan
wel. Zo ben ik wel.
Je blijft natuurlijk een jongen uit de Achterhoek, hè? Groot hart.
Ik blijf voor een deel een jongen, en dat hoor je ook, een jongen uit de Achterhoek.
Zometeen, hè? Want nu lijkt het alsof, en het is ook zo, dat de manier waarop jij die boeken naar de mensen brengt, naar de lezer brengt, dat maakt jouw uitgeverij uniek.
Nou, maar uniek,
Zo probeer je het. Ja. Maar wat ook opvalt is, als je kijkt naar wat je tot nu toe hebt uitgegeven, nou, dan zitten daar 2 Nederlands-Marokkaanse schrijvers bij. In ieder geval zit er ook iets bij dat een beetje afwijkt van het gangbare. En wat jou nou intrigeert aan de Arabische wereld, dat wil ik zo meteen graag van je weten. Maar eerst gaan we terug naar de Achterhoek, geloof ik, met het eerste nummer.
Ja, moet ik zeggen wat het is? Of zal ik de luisteraar vragen?
Zeg het maar eerst.
Het is een nummer dat heet Oderne. En het is dus van een band. Het grappige is, Aziz Aynan, een van mijn auteurs, die is fan van die band. En vorig jaar trad die band op in Carré. En Aziz die zei, ga jij mee? Want jij komt uit de Achterhoek en die band komt ook uit de Achterhoek. En we nemen nog een Achterhoeker mee, namelijk Matthijs Deen, de schrijver Matthijs Deen. Toen zei ik, Matthijs Deen is geen Achterhoeker, Matthijs Deen is een Twent. Maakt niet uit, zei Aziz. Dus wij gingen naar Normaal, zo heet de band. En Matthijs en ik hadden denk ik last van plaatsvervangende schaamte, want het was soms heel gênant het optreden. Waren ook prachtige nummers bij. En Aziz ging helemaal uit zijn dak. Afgelopen maandag hebben we ook nog 2 uur staan dansen op dat feest. Met name op Arabische muziek en Berbermuziek. Maar ook op dit nummer. En het nummer heet Oderne en is uit 1974. Oh,
Jurgen Maas zit tegenover mij, uitgever en hoofdredacteur van Zemzem. Jurgen, ik heb geprobeerd om het nummer langer te laten staan, maar het is me niet gelukt.
Je vond het vulgair, denk ik.
Nee, ik vond het gewoon niet mooi.
Niet mooi?
Die stem.
Het is Chuck Berry op zijn Achterhoek. Ik weet niet of je van Chuck Berry houdt, maar ja, misschien versta je het ook niet. En het is een hele vulgair. Nou, nee, het is eigenlijk helemaal geen vulgaire tekst. Het is wel vulgair uitgedrukt, maar het gaat over dat hij graag met een vrouw naar bed wil. En ja, ik kom van het platteland en dit is de muziek waarmee ik ben opgegroeid. Totdat ik een jaar of 14 was en al mijn platen van Normaal inruilde tegen die van Herman Brood en David Bowie. En weer 10 jaar later ging ik de eerste 8 LP's, denk ik, misschien hebben ze wel meer dan 25 nu gemaakt. Maar de eerste 8 heb ik op vinyl weer in de kast staan voor straks voor mijn dochter.
En hoe komt dan een jonge man? Ben je Tucker? Of
nee, dat is Matthijs Deen. Nee,
precies.
Ik ben
Tucker
Achterhoeker.
Tucker is Twente en Achterhoek is echt Achterhoek.
Amsterdamse Achterhoeker.
Amsterdamse Achterhoeker. Oké, dus geen Tucker.
Nee.
Hoe komt een Amsterdamse Achterhoeker?
Ja.
Hoe raakte je geïnteresseerd in die Arabische wereld? Want dat is wel iets anders dan deze Normaal.
Ging niet via Normaal, maar dat ging wel via de Achterhoek. Toen ik een jaar of 14, 15 was, toen vertelde mijn vader dat zijn achterneef, en ingewikkeld is het niet, het is zijn achterneef, nee sorry, zijn neef, dus mijn achterneef, op dat moment verpleger was in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila in Beirut. Nu is Sabra eigenlijk geen kamp, maar iedereen zegt altijd de vluchtelingenkampen Sabra en Shatila. En daar was die verpleger in 1982. Ik meen uit mijn hoofd dat het in juni was, dat daar extreemrechtse christenen, de falangisten, onder het toeziend oog van het Israëlische leger, onder het oog van Ariel Sharon, daar een bloedbad hebben aangericht onder Palestijnse inwoners en ook een stel Libanezen, hoor, want die woonden door elkaar heen.
Ja.
Dat vertelde mijn vader, ik denk dat dat was pas in 86. Dus dat was 4 jaar later. Want die neef, die woonde, bleef daar ook altijd wonen. Die heeft dat overleefd. Is door het tegen de muur gezet door de Israëli's. Maar heeft dat overleefd. Het Rode Kruis greep op tijd in. En bijvoorbeeld in 86 gingen ze onderling met elkaar slaags. Toen raakten de Palestijnen in een conflict met de Sjiïten. We weten tegenwoordig wel wat de Sjiïten zijn. Zoals in Irak. Maar je hebt hoofdstroming in binnen de islam. Soenieten en Sjiïten. De Sjiïtische gemeenschap is de grootste gemeenschap in Libanon tegenwoordig. Maar ook de armste gemeenschap. En die raakte slaags met de Palestijnen. En dat werd een kampenoorlog. Ik meen dat het met name ging om het kamp Bouzou-Barasne, ook in Beirut. Ik dacht 80 dagen belegerd geweest. En ja, daar werden honden en katten gegeten. En daar werkte mijn achterneef ook. En dit is allemaal heel vreselijk, maar er is ook een mooi verhaal. Er is ook nog een ander verhaal. Dus op een gegeven moment heeft hij daar zijn rijbewijs gehaald of gekocht. Dat weet ik niet meer. En hij had een rijbewijs nodig, zodat hij in een ambulance kon rijden. Voor het Palestijnse Rode Kruis. Rode Halve Maan, moet ik natuurlijk zeggen. En zijn allereerste rit rijdt hij door Beirut. En op een gegeven moment wordt hij aangehouden door Hezbollah-strijders. En wordt hem die ambulance afgenomen. Kijk, ja, dat zijn verhalen. Ik was een jaar of 16, 17 dus toen ik dat hoorde. Dat is wat anders dan gewoon opgroeien in Gaanderen, zoals het dorp heet in de gemeente Doetinchem waar ik woonde. En ik had altijd al interesse gehad voor met name Zuid-Afrika. De strijd tegen de apartheid. Waar dat vandaan komt, dat weet ik niet. Ik las wel elke dag de Graafschapbode 's middags en de volgende ochtend de Gelderlander bij mijn oma. Of de volgende dag, moet ik zeggen. Maar dat was een ochtendkrant. En ik praatte daar veel over met een buurman. Maar die stond eigenlijk meer aan de rechterflank ten aanzien van Zuid-Afrika. Ik kan het nu wel om lachen. Toen ook wel een beetje, maar vooral omdat ik lerend was, zeg maar. En toen ik 18 was, toen dacht ik, ja, wat ga ik doen? Ik ga studeren, maar ik had HAVO, MAVO, HAVO.
Ik ga je even terugbrengen naar dat verhaal dat je hoort van je neef. Van jouw achterneef, de neef van je vader. En je zegt, dat verhaal was natuurlijk anders dan het verhaal wat jij in doet. Ik gewoon wel of niet, hè, jouw leven. Maar wat raakte je in dat verhaal precies?
Nou, ik denk twee dingen. A, het leed dat zich daar afspeelde. En ten tweede ook, denk ik, hoe daar dan in Nederland werd op gereageerd. Toen zijn er wel demonstraties geweest, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Maar vooral ook de opofferingsgezindheid van hem, denk ik. Dat je het vol kunt houden om daar 6 jaar als verpleger te gaan werken met mensen. Ja, daar heb je op een gegeven moment natuurlijk een band mee opgebouwd. Maar toen dacht ik, ja, dat is een weg die je kunt gaan. Hè?
En was dat een weg op dat moment als 16-jarige waarvan jij dacht, die wil ik ook gaan?
Nee, ik wilde politieagent worden. Maar dat duurde niet zo heel lang meer. En ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde worden. Na politieagent wilde ik geschiedenis gaan studeren.
Ja.
Maar ik heb dus HAVO, eerst 2 jaar HAVO, toen 2 jaar MAVO, toen 2 jaar HAVO. En als je geschiedenis wilt gaan studeren, moet je ateneum hebben, VWO. Dus ik dacht, ik ga 1 jaar school voor de journalistiek doen en dan stap ik over. En dat overstappen is er toen niet van gekomen, omdat dan zou ik eerst in dienst moeten. Militaire dienstplicht bestond nog, dat wilde ik toen niet. Dus toen heb ik die school voor de journalistiek, daar ben ik opgebleven. En die heb ik afgemaakt. En daar heb ik een scriptie geschreven over de rol van de Palestijnse pers tijdens de intifada. Maar dan
Want die Palestijnen bleven?
Ja, die bleven mij wel triggeren. Okay. Dat ben ik toen echt gaan
als
blijven
16-jarige,
volgen.
Als 16-jarige, toen je dat verhalen hoorde van die achterneef op die ambulance, die wordt tegengehouden door de Hezbollah die de ambulance afpakken. Ja. Dat bleef dus ergens bij.
Ja, en dan ben je 20 en dan ga je daar voor het eerst heen en dan ga je het jaar erop ga je weer. En dan denk je, nou, ik moet een scriptieonderwerp hebben. Maar ik kon geen Arabisch, maar je had gelukkig in Palestina op de Westbank. In Jeruzalem ook een aantal Engelstalige kranten. De Jeruzalem Times met name, de grootste. De Jeruzalem Times, geloof ik dat die heette. Ik weet niet eens meer of die nog bestaat.
Dus dan heb ik.
Wat zeg je?
Volgens mij bestaat die.
Ja, oké. En dus daar heb ik toen een scriptie over geschreven.
Dus je bent er naartoe gegaan?
Ja, zeker, zeker. Om met die journalisten te praten. Maar ook te proeven natuurlijk. Kijk, ik ben niet zo iemand die zegt dat je, als je ergens een opvatting over wilt hebben, dan moet je er ook geweest zijn. Maar ja, het ervaren, zullen we straks ook als we het over poëzie hebben, het nog wel over hebben. Het ervaren, ja, dat is toch wel anders natuurlijk.
En wat ervaarde je dan?
Wat je ervaarde is dat
want welk
het
jaar
leven
het
zo ongelooflijk anders. Ik denk 1989 of 1990. Dat het leven zo ongelooflijk anders kan zijn. Ik weet nog dat het met name de eerste keer in Jeruzalem was. En ja, je hebt een beeld van Jeruzalem, van een prachtige stad. Maar ik vond het er verschrikkelijk. Ik vond het daar zo gespannen. Hey, je bent de westeling en je loopt van het café in het westelijk deel van Jeruzalem, waar alleen Joodse Israëli's komen. En je loopt 2 kilometer en je gaat in een koffiebar zitten in Oost-Jeruzalem tussen de Palestijnen. Dus 2 kilometer lopen, maar het is een compleet andere wereld. En een wereld die toen nog wel redelijk contact met elkaar had. Toen was het nog relatief rustig. We hadden natuurlijk wel de eerste intifada gehad, moet ik natuurlijk zeggen, in 87, begin 88. Dus zo rustig was het ook weer niet. Maar het was er wel veilig op dat moment. Het was ook de aanloop naar het Madrid-proces, weet ik me nog te herinneren. En en men zegt altijd de gastvrijheid. Maar mensen denken dan ook tegelijkertijd altijd dat is een cliché. Maar dat is geen cliché. De gastvrijheid is ongelooflijk. Jaren later kwam ik in een Palestijns vluchtelingenkamp en moest ik een cadeautje aan een Nederlandse vrouw geven die daar getrouwd was met een Palestijn. En ik kom in dat kamp en ik wist dat zij Hamas geworden was en volledig gesluierd en handschoenen en geen hand zou geven. Terwijl haar man trouwens een linkse Palestijn was. Dat vond ik heel
erg. En zij als Nederlandse werd een Hamas.
Zij kwam uit een pro-Israël nest, dat weet ik ook nog. En,
fantastisch. Hoezeer kun je afzetten?
Hoezeer kun je afzetten? Maar en ik wist alleen die achternaam van die man. Of nee, sorry, ik wist wel van haar, zij heette Loes. En verder weet ik het niet meer. Maar goed, als ik dan haar achternaam zou gebruiken in het kamp, dan was het misschien niet gelukt. Maar dus ik wist zijn achternaam had ik meegekregen. Maar ja, ik spreek dus nog steeds geen woord Arabisch. En ik loop door dat kamp. Dat kon ook gewoon. Je neemt de taxi, gaat dat kamp in en de dove komt je helemaal niks. Maar ik sprak die achternaam verkeerd uit. Dus ik kwam bij een andere familie terecht. Nou, en die familie sprak ook nauwelijks Engels. Dus goed, na 10 minuten hadden ze dat wel door. Maar ik mocht pas na 1,5 uur weg. En vervolgens dat cadeautje overhandigen. Ze nam het ook niet aan. Ik kon het afgeven. En toen zei die familie, kom maar weer met mij mee. Dus toen heb ik 2 nachten daar in dat kamp geslapen bij die familie. En terwijl ik logeerde op de universiteit. Maar ja, daar was het echte leven. Of het andere leven, moet ik zeggen.
En je zou kunnen zeggen, ook het andere verhaal. Want als je kijkt, dat valt wel op. Hè? Want jij bent, naast dat jij uitgever bent van de uitgeverij Jurgen Maals, ben je hoofdredacteur van het tijdschrift Zemzem. Komt 3 keer per jaar uit. En op de website van Zemzem staat, wij geven informatie over het Midden-Oosten, Noord-Afrika, over de islam. Informatie die in de reguliere media niet verschijnt. Oftewel wat ik vaak noem het andere verhaal.
Ja, dat proberen we. Ja.
Wat heb jij met het andere verhaal?
Kijk, ik denk dat je daar op 2 manieren op kunt antwoorden. De ene is dat de Arabische wereld of het Midden-Oosten kent ook een ongelofelijke rijkdom. Als het gaat over kunst en cultuur bijvoorbeeld. Of over muziek. Bijvoorbeeld. En natuurlijk is het nu wel zo dat dat ook wel in de reguliere media aan de orde wordt gesteld. Of onder de aandacht krijgt. Maar het andere verhaal, bijvoorbeeld, dat zie je nu bijvoorbeeld nog. Er is ook op Facebook ongelooflijk op gereageerd. Dat we hebben nu het geweld weer in Israël en de Palestijnse gebieden. Of Israël en Palestina. En dat je ziet dat in het NOS-journaal er 10 minuten verslag wordt gedaan vanuit de Israëlische kant. En in Gaza is een kleine opname te zien die niet gemaakt is door de NOS. En dat is de verhouding. Nu kan het zo zijn dat die Nederlandse journalisten de Gazastrook niet in mag. Dat weet ik niet. En als dat dan
het is
niet mag,
ook lastiger.
Dan is dat van de Israëli's dat het niet mag. Hè? Ja. Niet van de Palestijnen. Dus die onevenwichtigheid in het conflict. Kijk, dit is begonnen met de vermissing en uiteindelijk de dood van die 3 Israëlische jongens vlakbij Hebron. Maar het is meteen geëscaleerd. En dat weten we eigenlijk ook wel. Want dat zie je regelmatig in een offensief. Tegen de Gaza, in de Gazastrook. Waar gisteravond, ik meen, 30 doden zijn gevallen. Als ze goed geteld hebben.
36 doden en 11 gevallen.
36 doden. En dan gaat het natuurlijk niet om de aantallen. En het is natuurlijk ook zo dat er al 2 weken vanuit de Gazastrook door Hamas met raketten wordt geschoten. Wat ook belachelijk is, want die gasten schieten dus, los van het feit dat het überhaupt belachelijk is om die dingen af te vuren. Ik begrijp het wel, maar goed. Maar het idee dat ze dus ook op Jeruzalem richten, waar ook een groot deel van de inwoners Palestijns, of op Haifa, waar veel Palestijnen wonen. Mm-hmm. Ja, dat interesseert ze blijkbaar ook geen ene bal.
Nee. Maar terug naar het andere verhaal.
Ja, nou ja, dat andere verhaal is dus ook. Probeer het. Kijk, we zijn nu met een nummer bezig. Dat heeft al een beetje vertraging. Maar dat zijn gewoon 8 onderzoeksartikelen over klassieke Arabische poëzie. Ja, dat wordt wel eens gedaan. Maar niet in de mainstream media natuurlijk. Ja. We hebben het vorige nummer. Kijk, elk nummer heeft een thema.
Elk nummer van het tijdschrift.
Van het tijdschrift, ja. En het tijdschrift heeft zeg maar 120 pagina's. En 60 tot 80 pagina's wijden we aan het thema. Het vorige thema was de Berbercultuur of de Amazigh-cultuur.
Ja, gaan we het zo over
dus
hebben.
Zowel muziek, cultuur, muziek, geschiedenis, de politiek. Ja. En als je dat allemaal bij elkaar zet, heb je een heel palet aan.
Maar wat ik wil weten van je, Jurgen, eigenlijk, is toch van, wat maakt nou dat jij als jongen uit de Achterhoek, als Nederlandse journalist, het zo belangrijk vindt dat dat andere verhaal wordt verteld. Dat wat in de mainstream media niet te horen is.
Nou, waarom dat vind ik eigenlijk niet alleen ten aanzien van dit onderwerp. Dat vind ik eigenlijk ten aanzien van de meeste onderwerpen. Want dat heb ik ook wel geprobeerd als journalist bij de Icon.
Ja, maar wat is je drijfveer daarachter?
De drijfveer is eigenlijk, de ene, ik denk dat de voornaamste drijfveer is de schoonheid. Om schoonheid te willen laten zien.
En dat is een mooie drijfveer.
Ja, toch? Dat dacht ik ook. Zeker kan dat ook heel goed met literatuur. Maar er is ook wel er is ook boosheid en er is ook frustratie. En er is ook woede die je wilt kanaliseren op een normale manier. En moet je altijd oppassen dat je niet gaat preken voor eigen parochie. Dat is natuurlijk vaak zo. Ja. Kijk, Zemzem heeft een oplage van 1000 exemplaren.
En wordt gelezen door mensen die graag het andere verhaal willen lezen.
Precies. Dus moet je er ook proberen voor te zorgen dat het nummer ook in de aandacht komt in de reguliere media. Nou, dat lukt dan niet met elk nummer, maar wel met enige regelmaat. Dat er gewezen wordt op waar het nummer weer over gaat. Zodat ook een veel breder publiek dat te lezen krijgt. Maar ik geloof niet zozeer dat er een connectie is met de Achterhoek, hoor. Dat je schoonheid wilt laten zien, of dat je uit frustratie of uit woede of uit boosheid of puur uit interesse iets wilt laten zien. Komt wel, je speelt nog wel wat anders mee. En dat is dat het altijd gaat over objectiviteit en journalistieke onafhankelijkheid. En daar geloof ik allemaal niet in.
Daar geloof je
nee,
niet
dat
in?
Nee, dat kan volgens mij.
Dus dat kunnen we gewoon niet weggooien?
Nee, dat moeten mensen voor zichzelf weten. Maar kijk, als je... Ik heb een aantal verschillende reizen gemaakt, ook in het Midden-Oosten. Met name dan in Israël, Palestina, met prominente Nederlanders nam ik dan mee. Ja, en die dan bijvoorbeeld op een gegeven ogenblik, als ik zei, wat vindt u er nou van als u die grote muur hier ziet staan? Zeiden ze, ja, het is verschrikkelijk, maar wel die aanslagen. Nou, dan kwam ik met een ander voorbeeld. Ja, het is verschrikkelijk, maar wel die aanslagen door die Palestijnen. En toen zei ik op een gegeven moment gewoon, dan ben je journalist, dat weet ik wel. Maar zeg gewoon, ja, kunt u nou eens met een ander argument komen dan die aanslagen?
Ja, maar
en dat hadden ze niet.
Ja, maar daarmee met die vraag ben je toch niet meer niet objectief?
Nee, dan ben je ook niet objectief. Maar dat vind ik ook niet. Je probeert mensen dan heel erg te dwingen om eens goed na te denken.
Ja.
Dus je stuurt,
en mag dat? Is dat?
Dat mag weer wel. Dat mag zeker wel. Maar kijk, je laat ook een bepaalde kant zien. Als journalist. Kijk, als ik reis door en ik ga met iemand, met een Nederlander naar Israël, Palestina. Ja, dan ga ik niet naar een beach resort.
Waarom niet?
Omdat mij dat niet interesseert en omdat je daar het conflict ook niet ziet.
Ja, maar ook dat is de realiteit. Dat
is ook de realiteit, maar dat is een onbelangrijk deel van de realiteit.
Vind ik.
En ja. Dus maak je keuzes en de journalist maakt altijd keuzes. En als een NOS-journaal zegt, er is flink op gereageerd de afgelopen dagen, van ja, wij bedrijven onafhankelijke journalistiek. Wij hebben geen mening, wij zijn objectief. Ja, maar waarom zit die journalist dan niet aan de Palestijnse kant?
Ja, nou, dat kan gezegd worden. Misschien heeft hij geen toestemming gekregen om
gaan. Zeg dat dan.
Ja, dan moeten ze dat zeggen.
Zeg dat dan.
Helder. We gaan naar de muziek en daarna wil ik van je weten, want we hebben het gehad over Palestina-Israël, maar iets anders wat opvallend is, is dat jij de Berberbibliotheek gaat overnemen. Of heb je hem al overgenomen?
Ja.
Oké. Wat is de Berberbibliotheek, denkt u misschien, lieve luisteraar? We gaan het u zo vertellen, maar eerst gaan we luisteren naar muziek.
I began to warm and chill the objects on their fields. A red cup, twisted mop, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, a meal trunk's wicked wheels, a hooked bone rising from my food. All things that are good are unclean.
And a
brother's
feet is waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this measuring. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I've told the truth, and I'm not afraid to die.
Interpret signs, the catalog, a blackened tooth, a scarlet bomb, the walls of bad black bottom kind. They are the sick breath at my hind, they are the sick breath at my hind, they are the sick breath at my hind, they are the sick breath gathering at my hind.
I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, like some ragged stranger died upon the cross. And might I say, it seems so fitting in his way. He was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told.
I give my good hand to tell the evil all across his brother's fist. That filthy thigh, they did nothing to challenge or resist.
In heaven his throne is made of gold, the ark of his testament is gold, the throne from which I'm told all history doesn't fold. Down here it's made of a wood and wire, and my body is on fire, and God is never far away. Into the mercy seat I climb, my head is shaved, my head is wired, like a moth that tries to enter the bright eye. So I go shuffling out of life, just to hide in death a while. Anyway, I never mind.
Killing is called evil. Where's a wedding band that's good? 'Tis a long-suffering shackle, calling all that a ripple.
And the mercy seat is burning, and I think my head is glowing. And in a way I'm hoping to be done with all this weighing up the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And I've got nothing left to lose, and I'm not afraid to die.
For mercy.
all is twisted of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway, I saw no proof. And no, I don't know why. The mercy seat is a melting, and I think my blood is boiling. And the wind is swirling, all the fun by all this consequence and truth. And an eye for an eye and a tooth for a tooth. And I got nothing left to lose.
Wat hebben we hier gehoord, Jurgen Maas?
Wij horen oog om oog, tand om tand. We hebben niks te verliezen en we gaan toch dood. Nick Cave en The Bad Seeds. 1987, 88, ik denk 87... ging ik naar het rockfestival Torhout Werchte. Tegenwoordig alleen nog in Werchte, in België. En Nick Cave trad op in Werchte. Ik kende hem helemaal niet. Ik moest tot voor kort nog elke zondag naar de katholieke kerk van mijn ouders. Geloofde inmiddels niet meer. Kwam op Werchte, zag Nick Cave en dacht, dat is Jezus. Hij bestaat wel. Allemaal Bijbels geïnspireerde teksten. Ongelooflijk charismatisch. Met een power van hier tot Tokio, om het zo maar te noemen. Toen dacht ik, wauw. Want dit nummer gaat nog een tijdje door. En het gaat alleen maar sneller en sneller en sneller. Ik had ook iets heel rustigs mee kunnen nemen. Maar dit was het nummer waar het mee begon. En als hij in Nederland is, ga ik er naartoe.
Nog steeds?
Ja, nog steeds. En hij maakt ook hele mooie, rustige platen. Vooral de laatste. Rustige platen.
Heb je nog iets met God en godsdienst?
Interesse ervoor. Heel erg. Ik heb natuurlijk 15 jaar bij de protestantse omroep De Icon gewerkt. Hè, namens 7 protestantse kerkgenootschappen. De interesse. En kijk, vanuit religieuze gemeenschappen kan er een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de samenleving. Aan die coherentie in de samenleving. Cohesie in de samenleving. Daar ligt mijn interesse.
Geloof je zelf nog?
Nee. Nee, helemaal niet. Ik noem mijzelf atheïst. Niet eens agnost. Nee, ik geloof niet in een god. Ik denk, we leven nu in het tijdperk van het monotheïsme sinds een hele tijd. En dat gaat ook weer over.
En
dan krijgen we weer wat anders.
En wat krijgen we dan?
Geen idee, dat weet ik niet.
Wat zou je willen dat we krijgen?
Dat maakt mij op zich niet uit. En we hoeven van mij ook niet uit het monotheïsme weg, hoor. Ik bedoel, ik ga nu niet zeggen dat religie een verrijking voor de samenleving is, maar het is zeker geen verarming voor de samenleving. En ik heb ook helemaal niets tegen religie. Ik ben ook zeer geïnteresseerd in religie. Het maakt mij ook niet uit of iemand... Ja, dat is wel een rare opmerking. Hè? Dat maakt mij niet uit of iemand religieus is. Dat staat helemaal nergens
op.
Zeg ik tegen een moslima tijdens de Ramadan. En, nee, maar... ga ik ook om. Het liefst eigenlijk met mensen die religieus zijn. Want dan kan ik eens flink van mening over verschillen. Ja. En we hoeven het toch niet eens te worden.
Het is zo leuk. Ja, luisteraars kunnen dat niet zien. Maar de hele tijd in dit gesprek, het eerste half uur, zit je gewoon heel stil en praten. En nu ben je echt... Je bent alleen maar aan het bewegen. Sinds het
maar dat kwam een beetje door het nummer. Ja. Ik zat een beetje te swingen op die stoel. En ik vind religie ook een heel belangrijk onderwerp om over te praten.
Of is het het katholieke jongetje in je dat denkt... oh jee, nu zeg ik dat ik een atheïst ben en je gaat
nee,
alle kanten
hoor. Nee, want mensen die ik ken of mensen die mij kennen weten dat ik een atheïst ben.
Berbers, wat heb je daarmee? Want jij hebt de Berberbibliotheek, de enige Berberbibliotheek die wij hebben...
Ja.
Heb jij overgenomen?
Ja. Er zijn tot nu toe 4 delen verschenen bij Atheneum Polak en Van Gennep. Is bedacht door de schrijver Aziz Aynan, die ik ook uitgeef... en Hester Tollenaar, vertaalster... En zij waren ontevreden over hoe het ging. De uitgever ging het slecht mee. En Aziz Aynan zei tegen mij... wil jij die Berberbibliotheek gaan voortzetten? En toen zei ik, nou, wat komt er nog? Want er waren 4 delen verschenen waarvan ik... van die 4 schrijvers kende ik de eentje. Tahar Jalloud. Dat is een Algerijnse schrijver die in 1992... door religieuze fundamentalisten het vies is vermoord. Of door de Jia, maar waarschijnlijk door het vies... fantastisch boek geschreven, De Bottenzoekers. En elk deel is mooi van de Berberbibliotheek.
Ja.
En Aziz die zei, ja, je weet wel wat er nog komt. Ik zeg, ja, dat weet ik wel. Want wat er nog moet komen, zijn er nog 5 delen, of 6 delen.
Even voor de luisteraars, want wat is dat precies?
Nou, Berberbibliotheek betekent dat het... er komen 10 boeken, 8 tot 10 boeken, in principe 10... geschreven door iemand met een Berber-achtergrond. Dus hij is afkomstig uit Marokko, of Libië, of Algerije... Tunesië, uit die regio. En hebben dus hun afkomst is Berbers en niet Arabisch. Sommigen hebben wel in het Arabisch geschreven, of hebben in het Frans geschreven. Of het boek waar ik mee kom in november, Liefde met een lok haar van Mohammed Mrabet, is door een Engelsman geschreven. Paul Bowles, dus door, niet door Engelsman, maar door Paul Bowles geschreven. Mohammed Mrabet kan niet inschrijven, dat is een analfabeet. Dus dat is opgenomen op tape in 1967 al. Dit is zijn debuutroman. En is door Paul Bowles, de Amerikaan Paul Bowles, uitgetypt en op papier gezet. Ja, en het is een fantastische roman. Ik ga niet zeggen waar hij over gaat. Je moet hem straks gewoon kopen. Maar als je het leest, denk je, het is een boek van gisteren. En dat vind ik ook de kracht. Het is 40 jaar uit, uit 67, zei ik. Dus het is nog langer geleden. En het is, ja, het zet je aan het denken. Het is een avontuur. Het gaat over drank.
Maar waarom hebben wij in Nederland een Berberbibliotheek nodig?
Omdat, kijk, in Nederland bijvoorbeeld is 70% van de Marokkanen, als ik over de Marokkaanse Nederlanders, hebben 70% van Berber afkomst. Dus we hebben die Berbers hebben we tussen ons. Dus dat betekent dat die Berberbibliotheek, in feite zou je kunnen zeggen, wordt ook onderdeel van ons culturele erfgoed. Dat is eigenlijk precies, dat is eigenlijk de reden waarom wij dat doen.
Dat is wat je zou willen? Dat het...
Ja, dat het dat wordt. En dat wordt het ook op het moment dat het in de Nederlandse taal toegankelijk is.
Maar als je dat zegt, hè, dan denk je, dan is er dus een soort bewustzijn dat dat er is, die Berberliteratuur. Mm-hmm. Dat überhaupt zoiets als Berber zijn er is. Maar voor een heleboel Nederlandse Marokkanen is toch die Berber-identiteit toch juist iets waar ze helemaal niet zo heel goed mee weten wat ze ermee moeten.
Misschien kunnen we ze dan een stukje de goede kant op tikken.
Is dat ook iets wat je...
Nee hoor, nee. Maar omdat jij zegt, ja, omdat ze niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Kijk, misschien, kijk, als je interesse daar niet ligt in je eigen achtergrond. Ja, dat vind ik prima. Doe dan niet. Mm-hmm. Maar er zijn er ook een heleboel die het wel interessant vinden. Maar nog belangrijker is, wat wij graag willen met die Berberbibliotheek, is dat het eigenlijk onderdeel wordt van het Nederlandse culturele of Europese culturele erfgoed. Want een aantal werken zijn bijvoorbeeld wel in het Duits vertaald, in het Frans vertaald, in het Engels vertaald, maar niet in het Nederlands. Van sommige schrijvers wel ander werk hoor. En dus het is ook een boek voor de Nederlandse witte en Vlaamse witte inwoner.
Maar op het moment dat je daar dan Berberbibliotheek van maakt, hè, ja. En dat is hetzelfde als met jouw uitgeverij, denk ik, ja, je hebt een niche, maar we weten dat de keerzijde van een niche, de keerzijde van iets Berberbibliotheek noemen, of zeggen, ik ben een uitgeverij die zich vooral richt op dit en dit, daarmee maak je jezelf ook anders. Want je zou ook kunnen zeggen, laat die Berberbibliotheek, noem eens een grote...
Noord-Afrikaanse bibliotheek.
Nee, of laat gewoon een andere grote Nederlandse uitgeverij die boeken uitgeven. En we noemen het helemaal geen Berberliteratuur. Misschien is de kans toch groter dan dat meer mensen dan dat boek lezen.
Jij zegt, je kunt het beter
een
door een grote
uitgever. Een niche heeft ook iets... Het gevaar van een niche is dat je iets gaat verengen.
Nou, dat weet ik niet. Kijk, als een andere grote uitgever er interesse in had gehad, want ze weten van het bestaan en ze weten misschien ook hoe het ging bij die vorige uitgever, dan hadden ze dat wel overgenomen. Ik denk, misschien durven ze het ook niet. Kijk, het is ook voor een... het is ook moeilijk om die... Nee, niet moeilijk, dat moet ik niet zeggen. Maar het is natuurlijk niet voor een honderdduizenden publiek bedoeld. Hè? Mm-hmm. En je moet heel gericht die lezer gaan opzoeken. Ik denk dat een van de dingen is dat je wel kunt zeggen dat bijvoorbeeld wie er nauwelijks in een boekhandel nog komen, zijn Marokkanen en Turken. Ik chasseer een beetje, hè? Maar die leescultuur is er nauwelijks natuurlijk. Het is ook een orale traditie.
Ja, maar de mensen die hier zijn opgegroeid, ik bedoel...
Ik
heb gewoon moeten lezen op school, toch?
Ja, nee, natuurlijk. Ja, zeker. Jij gaat misschien nog wel veel naar een boekwinkel, maar de twintigers die naar de boekhandel gaan...
Maar is dat niet in het algemeen zo?
En uit liefde de literatuur. Ja, dat is in het algemeen wel zo. Maar dan gaan wij de energie instoppen om die mensen toch te bereiken. Kijk, wat we bijvoorbeeld doen is dat we staan... Er wordt tegenwoordig op vrij grote schaal wordt het Berbernieuwjaar gevierd. Daar zitten de 500 Berbers in een zaal in Rotterdam en vieren daar feest. En dan zorgen wij ervoor dat we daar staan. En dan kennen ze het. Dan leren ze het kennen. En dat doen we niet alleen in Rotterdam, dat doen we ook in Amsterdam. En dat doen we verspreid door het hele land. En dat gaan we ook in Vlaanderen doen. Weer dat boek naar die lezer brengen.
En wat ik wil en dan van jou wil weten, is wat mij intrigeert is... Mm-hmm. Wat maakt dan dat je zo die inzet? Dat je daarvoor zo inzet? Wat maakt dat jij dan het zo belangrijk vindt dat die Berberliteratuur tot ons komt?
Dan heb ik het weer over dat woord schoonheid. Maar kijk, er komt over 3 jaar misschien een hele andere reeks. Kijk, de Arabische bibliotheek die bestond al, hè? Dus dat kon niet. En die kan ik niet doen. Maar misschien, dat weet ik eigenlijk wel zeker, dat er over 2-3 jaar een andere reeks erbij komt. Ik had een heel mooi idee, vond ik zelf. over literaire reisgidsen in grote steden. In Istanbul, Damascus, Beirut, Jeruzalem, met de combinatie Tel Aviv, Cairo. En ga zo
zoek
maar door.
Zoek je nog een schrijver?
Ik zoek nog schrijvers, okay, zeker.
Hierbij.
En dat is een heel lang lopend project, zou het zijn. Maar er is er dus net een boek verschenen bij, ik meen, de Arbeiderspers van Guido Snel. Over Istanbul. En die heeft het op een fantastische wijze gedaan. Dus dat betekent dat ik het model moet aanpassen. Of dat ik het een aantal jaren moet wachten.
Dus je houdt ervan om steeds op een andere manier te kijken naar wat er is en wat er niet is.
Ja, dat is één ding. En, maar ik noem dit ook omdat ik natuurlijk wel nadenk over reeksen. Sport zou ik ook heel graag willen doen. We hebben een idee om een boek te maken. Dat heet Arabieren voetballen ook. Dat is een werktitel, hoor. Maar je ziet natuurlijk die hele discussie over Qatar. Van ja, dan kun je niet gaan voetballen, want het is veel te warm. Maar er komt ook wel, zit voor mij ook wel iets bij van ja, maar en daar wordt toch ook helemaal niet gevoetbald. Ja. Het is overal geschreven in de media dat die stadions, dat ze die al aan het bouwen zijn. Nou, ik meen dat het Judith Spiegel was, die ontvoerd is geweest in Jemen voor de NRC schrijft, die een groot stuk heeft geschreven dat die bouw is nog helemaal niet begonnen. Dus alle journalisten schrijven dat maar van elkaar over. Nu heb ik dat zelf niet gecheckt, maar dan vertrouw ik Judith hierop. Is maar één bron, geef ik toe, maar goed. Maar een boek over sport in de Arabische wereld of in de Midden-Oosterse wereld.
En dat is dan ook weer, hoor ik daar dan ook weer, het andere verhaal in.
Dat is ook het andere verhaal. Ja. En dat zijn mooie verhalen over het Iraanse vrouwenelftal dat in Duitsland ging voetballen. Of de Saoedische linksbuiten die in 94 op het WK in Amerika, ik meen de rechtsback van België, helemaal suf heeft gespeeld. Maar nooit naar het buitenland mocht van de Saoedi's. Ja, je hebt de gruwelijke verhalen over Irak. Dat als de spelers terugkwamen, dat ze door de zoon van Saddam Hussein, als ze verloren hadden, flink gematteld werden. Je hebt een hele serie Nederlandse trainers, een stuk of 3, 4, die jarenlang in Libanon hebben gewerkt. Ook tijdens de oorlog als voetbaltrainer. Je hebt het voetbal in Israël, waar Palestijnen en Israëli's wel in één elftal samen voetballen. Je hebt ook een ander verhaal daar, hoor, over voetbal, maar goed. Je hebt de rol van voetbalsupporters gehad recent in Cairo in de oppositie tegen Mubarak. Waarbij ook weer de voetbalsupporters van een andere club achter Mubarak stonden. En daar hebben we ook weer een stel doden opgeleverd.
Volgens mij heb je de reeks al.
Ja, nou, dat zijn verhalen. Die moeten dan in één boek. En dat is dan nog maar één sport. Dat is dan voetbal. Maar dat is natuurlijk ook. Je hebt hardlopen in het Midden-Oosten. Dat heb je ook in Gaza. Maar daar rennen ze hele kleine rondjes. En dan denken ze dat ze mee kunnen doen aan de marathon. Er is een prachtige documentaire ooit over gemaakt bij de ICON. Door een collega en vriendin Tinus Kramer. Dat verhaal heb je ook. Maar dat is het andere verhaal, inderdaad. En dat laten zien. En daar worden geen boeken over gemaakt. En dat wil ik wel heel graag doen.
Het is ook schoonheid om nu gewoon naar jou te kijken en te zien hoe enthousiast je wordt. Terwijl je al die verhalen zo door je kop gaan. Zo van, oh ja, dat en dat en dat en dat.
Ja, ja, ja. Nou, vooral ook omdat er soms een streep door de rekening gaat. Wat ik net vertelde met het geweldige boek van Guido Snel over Istanbul.
Dan denk je, muziek. Maar, we hebben nog tijd voor een nummer. Dan gaan we er eerst naar luisteren en dan mag je daarna vertellen waarom je dit voor ons hebt uitgekozen.
Weer iets vrolijks. You're not gonna see them ever.
Cause you stopped us from singing. I can't shake this feeling I've got. My dirty hands have been in the walls. The saddest thing that I'd ever seen was smokers outside the hospital door.
Editor Smokers, uitgekozen door mijn gast van vanavond, uitgever en hoofdredacteur van Zemzem, Jurgen Maas. Tot 12 uur is dit Dicht bij Nederland. Het nummer. Waar moesten we hier naar luisteren?
Nou ja, moeten. Maar ja. De editors, Smokers Outside the Hospital Doors. Twee redenen. Ik hou eigenlijk meer van een band die er heel erg op lijkt. Dat is Interpol. Maar ik zag deze band misschien bij een van hun eerste optredens in Nederland. Zo rond 2004, 2005. Ik weet niet precies. Op het festival Lowlands. En ze waren heel goedkoop naar Nederland gevlogen. Ze komen uit Engeland. En dat betekende dat, dus met EasyJet, meen ik. En hun apparatuur stond allemaal nog in Londen. En was te laat. Dus ze speelden op geleend materiaal. En het was een fantastische set. Ik kende het niet. Ik ging gewoon uit nieuwsgierigheid kijken. Toen kwam die plaat. En toen dat nummer, Smokers Outside the Hospital Doors. En ik ben een roker. En ik moest er vooral ook aan denken toen mijn dochter werd geboren. Die is nu bijna 3, 2,5 bijna 3. Heeft trouwens geen Berbernaam, maar een Arabische naam. Malika.
Malika, ja.
En zij werd 10 weken te vroeg geboren. Dat betekent dat ze eerst 7 weken op de intensive care lag bij de VU. En daarna ging ze naar een ander ziekenhuis. En daar werd ze ziek. Dus moest ze terug naar de intensive care. Nu kan ik dat allemaal vrolijk vertellen, hoor. Dus, en wij waren daar om een uur of 7 en toen was ze aan het huilen. En om 9:30 huilde ze nog in dat andere ziekenhuis. En toen zei die dokter, die zei, ga maar vast naar de VU, want ze gaat terug naar de VU. Ik zeg, hoe laat is ze dan op de VU? Nou, zo ongeveer om 11:30. Ik zeg, nou is goed, toen heb ik mijn vriendin naar huis gebracht. Die was al helemaal back af. Ben ik naar de VU gereden en ben ik bij de ingang gaan staan om 11:30. En ik had daar een pakje sigaretten bij me. 2 misschien, denk ik zelfs. En om 2:30 kwam de ambulance. Dus ik denk dat ik ook een pakje sigaretten heb gerookt buiten de deur van het ziekenhuis. En dat mag dan soms ook. En dan zo'n titel vind ik dan ook prachtig. En uiteindelijk hebben ze niet kunnen vinden wat ze had. Misschien was ze oververmoeid. Daar gooien ze het dan op. Maar ze hadden de verkeerde ambulance gestuurd. Ze hadden een minuut gereanimeerd wat niet nodig was. En toen ze dat vertelden, dan moest ik wel een beetje op aandringen. Want ze zeiden, ja, dan wilt u helemaal niet weten wat er is gebeurd. Ik zeg, nou, vertel het maar gewoon. En toen ben ik weer gaan roken en toen slapen.
En nu is ze veilig en gezond.
Ja,
en
precies.
Wel,
ja, zeker. Vrolijk, zeker,
mooi meisje.
Zeker, ja.
Gelukkig. Je bent een veelzijdige man. Dus behalve een muziek vanaf de Achterhoek tot Engeland, heb je ook een gedicht bij je.
Ja.
En je gaat het voortdragen.
Ja, maar ik kan het niet zo mooi als de auteur. De auteur heb ik vorig jaar voor het eerst ontmoet op een nieuw literair festival in Amsterdam, Read My World. Het is een auteur met een Syrische moeder en een Palestijnse vader. Opgegroeid, of geboren en opgegroeid in Damascus. In het Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmouk. Maanden belegerd geweest.
Precies,
de afgelopen maanden. Hij woont sinds 5 jaar in Zweden. En in september ga ik een bundel van hem uitgeven. Weg van Damascus gaat die bundel heten. En dit is het gedicht dat heet Hoe ik een dichter werd. En dat is dus van hem. Haar verdriet viel van het balkon en brak. Ze kreeg behoefte aan een nieuw verdriet. Toen ik met haar naar de markt ging, bleken de prijzen van verdriet onwaarschijnlijk hoog. Dus adviseerde ik haar een tweedehands verdriet te kopen. We vonden een verdriet dat in goede staat verkeerde. Het was alleen een beetje te groot. Het had aan een jonge dichter toebehoord die die zomer zelfmoord had gepleegd, vertelde de handelaar ons. Het verdriet beviel haar wel en besloten het te nemen. Maar we werden het niet eens over de prijs. Dus zei de handelaar dat hij er, als we het verdriet zouden kopen, gratis een pakketje leed uit de jaren 60 bij zou geven. We stemden in met zijn voorstel en ik was blij met het extra leed waarop we niet hadden gerekend. Toen ze merkte hoe gelukkig ik ermee was, zei ze, je mag het hebben. Ik deed het leed in mijn tas en we gingen op weg. Die avond schoot het me weer te binnen. Ik haalde het uit mijn tas en bekeek het van alle kanten. Het was van hoge kwaliteit en verkeerde in goede staat, hoewel het al een halve eeuw was gebruikt. Kennelijk had de handelaar geen idee van de waarde gehad, anders had hij het ons vast niet gegeven in ruil voor de aanschaf van het onbeduidende verdriet van een jonge dichter. Wat me vooral tevreden stemde, was dat het existentieel leed was dat bovendien uiterst professioneel in elkaar was gezet, met prachtige, bijzondere, verfijnde details. Het had vast toebehoord aan een geleerde of een ex-gevangene. Ik begon het te gebruiken en zo werd de slapeloosheid mijn dagelijkse metgezel en werd ik een voorstander van de vredesbesprekingen. Ik ging niet meer op bezoek bij mijn naasten, het aantal memoires in mijn boekenkast groeide en ik uitte nog maar zelden mijn mening. Mensen werden me dierbaarder dan het vaderland en ik begon me te vervelen. Maar wat ik vooral opmerkelijk vond is dat ik een dichter werd.
Mooi. Moeilijk ook.
Ja, moeilijk.
Ja.
Heel rustig lezen.
Ja.
In combinatie met de andere gedichten ook. Kijk, wat hij doet is... wij denken vaak, en dat heb ik voor een deel... is dat heel mooi opgeschreven door Joost Baars in het nawoord... dat als wij naar de televisie kijken en daar het leed zien in Syrië... dat we zien wat er aan de hand is. Maar als je ertussen staat, zie je iets heel anders. En dan kijk je ook heel anders. En dan voel je het en dan ruik je het. En dat is een hele andere ervaring. Joost Baars vergelijkt het met dat bijvoorbeeld... Rutger Copland natuurlijk ooit gedicht heeft over een jonge sla... Hij, ga jij het allemaal doen, laat ons kijken... of probeert ons te laten kijken naar het leed... dat wij denken te zien, maar dat kunnen we eigenlijk alleen maar via hem zien. Zo moet ik het denk ik formuleren.
Ja.
En dat maakt het heel pijnlijk. Heel kwetsbaar. Hij stelt zich heel kwetsbaar op. En zonder dus in grote woorden te vervallen. Dus hou het klein, hou het bij jezelf... En die bundel is eigenlijk een zoektocht naar uiteindelijk wat er nog van hem over is. Want kijk, hij woont al 5 jaar in Zweden. Dus hij is daar niet. Maar hij is daar eigenlijk ook wel in Damascus. En dat balanceren.
Ja.
En met dat gevoel, wat op zich een bekend thema is hè, voor mensen die gevlucht zijn. Maar dat op papier krijgen in poëzie. Dan kun je zeggen, is dit poëzie? Ja, gaat maar eens lezen. Maar hij moet het gewoon verwoorden. En hij komt terug naar Nederland. Hij komt rond 12
september. Want hij schrijft oorspronkelijk in het Arabisch.
Hij schrijft in het Arabisch. Het is uit het Arabische taal door Djoeke Potmiga. Een van de beste Nederlandse vertalers Arabisch. Samen met haar partner Richard van Leeuwen. En dan gaat er een Nederlandse dichter nog eens even naar kijken over het ritme. En dat resulteert dan in een bundel van 64 pagina's... met 10 gedichten, zijn het er maar.
Van deze
Palestijns-Syrische dichter. Het is geen Yahya Hassan, hè, die heel bekend is geworden in Nederland. Ook onder andere bij een grote uitgeverij De Bezigerbij. Jongen van 19 jaar uit Denemarken. Ook afkomstig uit een Palestijns vluchtelingenkamp, maar dan in Libanon. Maar dit is andere poëzie.
Wat komt er nog meer, tot slot?
Wat komt er nog meer? Dit jaar komt er nog een roman van een Iraans-Nederlandse schrijfster... Firouzeh Farshadnia, haar debuutroman... met de titel, wat niet een Nederlands woord is, Postvogel. Ik vind het een prachtig roman.
Ik vind het een mooie titel ook, Postvogel. Mooi woord.
Ja, hè? Postvogel. Ik moest eerst denken, dat lijkt heel op Sportvogel. Een prachtig roman van Hafid Bouazza. Maar het is een heel ander woord. Het is eigenlijk postduif of het is koerier.
Ja.
Maar zij kwam met Postvogel. Dan dacht ik, ja, geweldig. Het gaat over een jong meisje tijdens het verzet tegen de Shah in Iran. Dat door de familie wordt ingezet als koerier. En 20 jaar later werkt ze op een architectenbureau in Rotterdam. En is voor haar verblijfsvergunning, en nu maak ik het heel plat een beetje... maar afhankelijk van het stageverslag. En die spanning en achtervolgd worden en gevolgd worden. Daar gaat die roman over. Dan in oktober met... weer iets heel anders. Dit wordt een dunne roman trouwens, 160. Deze wordt heel dik. 320, De Joodse Bruid. Het verdwenen verleden van Irak. Dat is een roman van Judith Neuring. Die schrijft voor Trouw en in Vlaanderen voor De Standaard. Woont in Noord-Irak. En dat gaat over antisemitisme en vervolging in Irak in de jaren 40. En wat daar nu nog van over is van het Joodse leven in Noord-Irak. Nou, daar is niets van over. Er is nog één synagoge.
Ik blijf het steeds maar roepen, die rode draad. Een ander verhaal, maar ook weer zo'n soort verborgen verhalen zijn het eigenlijk.
Ja, en het andere verhaal.
Het andere verhaal, het verborgen verhaal.
Wat mooi is bijvoorbeeld aan die roman, is dat op een gegeven ogenblik aan het eind, ga ik dan een beetje verklappen, maar niet te veel, gaat het over Israëlische vrouwen, eentje meen ik, die op vakantie gaat in Noord-Irak. Maar die woont in Israël. Maar je mag als Israëli mag je niet naar een Arabisch land. Dat mag van Israël niet. Maar het gebeurt dus op een redelijk grote schaal. Dat Iraakse Koeren op vakantie gaan. Die Israëli's zijn gewoon op vakantie gaan in Noord-Irak. Er is een goede relatie tussen Israël en Noord-Irak. Dat helpt tussen Israël en De KDP, de grootste belangrijkste politieke partij in Noord-Irak. Netanyahu heeft ook niet voor niks vorige week gezegd, naar aanleiding van de onlusten in Irak, Iraks-Koerdistan moet zo snel mogelijk als onafhankelijke staat worden erkend. Maar dat zit ook in die roman.
Mooi.
Dus dat
is allemaal in het najaar.
Ja, dat is in het najaar.
Het is een hele wereldreis, jouw boeken.
Reizen toch? Door het hoofd. Zo formuleert Aziz Aynan, een van de auteurs, het.
Reizen door het hoofd.
Ja.
Van de Berberbibliotheek naar Koerdische, naar Irakees-Koerdische Joden in Noord-Irak.
Ja.
Dank je wel, Jurgen.
Graag gedaan.
We gaan eruit en dat gaan we doen met een muziek dat jij hebt gekozen. Mag je nog wel even vertellen?
Ja, met een vrolijk nummer, vind ik tenminste. Het is van de Belgische band Deus en het heet For the Roses.
For the Roses?
Yes.
For the Roses, kijk, dat is mooi. Dit was het alweer voor vandaag Dicht bij Nederland. Morgenavond zou ik zeggen zeker luisteren. Want morgen hebben we spookjongeren die in de schaduw van onze samenleving leven. Een live Ramadan-uitzending vanuit Haarlem van 10 tot 12 uur. Luistert u nog even naar die muziek en voor vannacht mooie dromen. Of toch gewoon.